Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 328 van ons leesjaar. En wij lezen vandaag Handelingen hoofdstuk 7, Romeinen hoofdstukken 11 en 12 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 13 en 14. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, zoals jullie weten zijn wij een tijdje geleden ondertussen alweer begonnen aan onze laatste tijdsperiode. De tijdsperiode waar wij de geschriften lezen van de eerste christenen. Als verhalend boek lezen wij uit Handelingen van de Apostelen en wij zijn momenteel ook uit de brief aan de Romeinen aan het lezen. In het boek Handelingen lezen wij vandaag de toespraak van de heilige Stefanus, de eerste martelaar. En in de brief aan de Romeinen lezen wij over onder andere de redding van Israël. En dan vandaag ook nog 2 versen uit het boek Spreuken. Wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 7. Toespraak van Stefanus. Toen vroeg de hoge priester: is dat allemaal waar? Hij zei: broeders, vaders, luister. De God der heerlijkheid verscheen in Mesopotamië aan onze vader Abraham, voordat deze zich in Haran vestigde, en zei hem: trek weg uit uw land en van uw familie, en kom naar het land dat ik u wijzen zal. Daarop trok hij weg uit het land van de Chaldeeën en vestigde zich in Haran. Vandaar liet hij hem na de dood van zijn vader verhuizen naar dit land, waar u nu woont. Hij gaf hem er nog geen voetbreed van in eigendom, maar beloofde het hem en zijn nakomelingen in bezit te geven, ook al had hij toen nog geen kinderen. Dit is wat God zei: zijn nakomelingen zullen als vreemdeling verblijven in andermans land. Men zal hen tot slaaf maken en hen 400 jaar lang slecht behandelen. Maar over het volk dat zij als slaaf zullen dienen, zal ik het oordeel vellen, zei God. En daarna zullen zij wegtrekken en mij op deze plaats vereren. Hij sloot met hem het verbond van de besnijdenis. Zo verwekte hij Isaac en besneed hem op de 8e dag. En Isaac Jacob en Jacob de 12 stamvaders. Uit jaloezie verkochten de stamvaders Jozef naar Egypte. Maar God was met hem en redde hem uit zijn ellende en begiftigde hem met wijsheid, zodat hij in de gunst kwam bij de farao, de koning van Egypte. Deze gaf hem de leiding over Egypte en heel zijn huishouding. Toen kwam er een hongersnood over heel Egypte en Kanaan en grote ellende, en onze vaderen hadden niets meer te eten. Maar toen Jacob hoorde dat er in Egypte koren was, stuurde hij onze vaderen daarheen. Dat was de eerste keer. De tweede keer maakte Jozef zich aan zijn broers bekend en kwam de farao Jozefs afkomst te weten. Daarop liet Jozef zijn vader Jacob overkomen met heel zijn familie, 75 man. Jacob vertrok dus naar Egypte. Hij stierf daar, en ook onze vaderen. Zij werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf dat Abraham voor een bepaald bedrag van de zonen van Hemor in Sichem had gekocht. Naarmate de tijd naderde van de belofte die God aan Abraham had gedaan, groeide het volk in Egypte. Het werd steeds groter, totdat er in Egypte een andere koning aan de macht kwam, die van Jozef niets wist. Deze trad sluw op tegen ons volk en behandelde onze vaderen slecht. Zo dwong hij hen om hun pasgeboren kinderen te vondeling te leggen, om het volk te laten uitsterven. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was een wondermooi kind. 3 maanden lang werd hij in het huis van zijn vader verzorgd. Maar toen hij te vondeling was gelegd, nam de dochter van de farao hem mee en liet hem opvoeden als haar eigen zoon. Ook werd Mozes onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. Hij was een machtig man in woord en daad. Toen hij 40 jaar was, kwam het verlangen in hem op zich het lot aan te trekken van zijn broeders, de Israëlieten. En toen hij zag dat een van hen onrecht werd aangedaan, nam hij het voor hem op en verschafte hij recht aan de mishandelde man door de Egyptenaar neer te slaan. Hij meende dat zijn broeders zouden begrijpen dat God hun door zijn hand redding zou brengen, maar zij begrepen het niet. De volgende dag verscheen hij juist toen zij aan het vechten waren. Hij probeerde de vrede te herstellen met deze woorden: "Maar jullie zijn toch broeders? Waarom doen jullie elkaar onrecht aan?" Maar de man die de ander onrecht deed, duwde hem weg en zei: "Wie heeft jou tot leider en rechter over ons aangesteld? Wil je mij soms ook doden, net zoals je gisteren die Egyptenaar hebt gedood?" Vanwege dit voorval vluchtte Mozes en hij ging als vreemdeling in het land Midian wonen, waar hij 2 zonen verwekte. Toen er 40 jaren verstreken waren, verscheen hem in de woestijn van het Sinaïgebergte een engel in het vuur van een brandende doornstruik. Vol verwondering sloeg Mozes het schouwspel gade. Maar toen hij erheen ging om te kijken wat het was, klonk de stem van de Heer: "Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, Isaac en Jacob." Mozes begon te beven van schrik en durfde niet te gaan kijken. Daarop zei de Heer tegen hem: "Doe uw schoenen uit, want de plaats waar u staat is heilige grond. Ik heb de slechte behandeling van mijn volk in Egypte wel gezien, en hun zuchten heb ik gehoord. En ik ben afgedaald om hen te bevrijden. En nu, kom, ik stuur u naar Egypte. Deze Mozes, die ze hadden afgewezen door te zeggen, wie heeft jou tot leider en rechter aangesteld? Juist hem heeft God als leider en bevrijder gezonden, door de hand van de engel die hem in de doornstruik verscheen. Hij is het die hen dat land heeft uitgeleid en 40 jaar lang wonderen en tekenen deed in Egypte, in de Rode Zee en in de woestijn. En het is Mozes die tegen de Israëlieten heeft gezegd: uit uw midden zal God een profeet laten opstaan zoals ik. Hij is het die in de gemeenschap in de woestijn bij onze vaderen was. En bij de engel die op de berg Sinai met hem sprak. Hij ontving woorden van leven om ze aan ons te geven. Maar onze vaderen wilden niet naar hem luisteren. Ze wezen hem af en keerden in gedachten terug naar Egypte. Toen zeiden ze tegen Aaron: maak goden voor ons die voorop kunnen gaan, want die Mozes die ons uit het land Egypte heeft geleid. Wij weten niet wat er met hem is gebeurd. In die dagen maakten ze een stierkalf, brachten offers aan dat beeld en verlustigden zich in het werk van hun handen. Nu keerde God zich af en gaf hen prijs aan de eredienst van de hemelmachten, zoals geschreven staat in het boek van de profeten. Hebt u mij soms slachtoffers en brandoffers gebracht, die 40 jaar in de woestijn, huis van Israël? Maar u hebt wel de tent van Moloch gedragen en de ster van uw god Raifa, de beelden die u gemaakt hebt om ervoor te knielen. Ik zal u een woonplaats geven ergens achter Babylon. Onze vaderen hadden in de woestijn de tent der getuigenis. Die was gemaakt volgens de opdracht van degene die tot Mozes gesproken heeft, naar het model dat hij had gezien. In de volgende generatie brachten onze vaderen haar het land binnen, toen ze dat met Jozua op de volkeren veroverden, die God verdreef uit het oog van onze vaderen. Zo bleef het tot de dagen van David, die genade vond bij God en een heiligdom wilde vinden voor het huis van Jacob. Pas Salomo bouwde een huis voor hem, maar de Allerhoogste woont niet in wat door mensenhand is gemaakt, zoals de profeet zegt: de hemel is mijn troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zou u voor mij moeten bouwen, zegt de Heer? Welke plaats zou mijn rustplaats moeten zijn? Heeft mijn hand dat alles niet gemaakt? Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oor. Altijd maar verzet u zich tegen de Heilige Geest, u net zo goed als uw vaderen. Welke profeet hebben uw vaderen niet vervolgd? Zij hebben de aankondigers van de rechtvaardige ter dood gebracht. U hebt hem zelf verraden en vermoord. U, die door tussenkomst van engelen de wet hebt ontvangen, maar die niet onderhoudt. Stefanus vermoord en de Jeruzalemse gemeente vervolgd. Toen ze dit hoorden, waren ze diep gekwetst en ze knarsen tanden van woede tegen hem. Maar hij stond daar, vol van de Heilige Geest. Hij richtte zijn blik op de hemel, zag de heerlijkheid van God. En daar stond Jezus aan Gods rechterhand. Hij zei: ik zie de hemelen open en ik zie de mensenzoon staan aan de rechterhand van God. Maar ze hielden hun oren dicht, begonnen luid te schreeuwen, stormden als één man op hem af, sleurden hem de stad uit en stenigden hem. De getuigen legden hun kleren neer bij een jongeman die Saulus heette. Ze stenigden Stefanus terwijl hij bad: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep met luide stem: Heer, reken hun deze zonde niet aan. Na deze woorden stierf hij. De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 11. Een rest is uitgekozen. De vraag is nu: heeft God zijn volk verstoten? Helemaal niet. Ik ben zelf een Israëliet, een afstammeling van Abraham uit de stam Benjamin. Nee, God heeft zijn volk, dat hij tevoren heeft gekend, niet verstoten. Weet u niet wat de schrift zegt in het verhaal van Elia, hoe hij Israël aanklaagt bij God? Heer, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omvergehaald. Ik alleen ben overgebleven, en mij staan ze naar het leven. Maar wat geeft de godspraak hem ten antwoord? 7000 man heb ik overgehouden, die de knie niet hebben gebogen voor Baal. Zo is het ook in deze tijd. Een rest is overgebleven, dankzij een genadige uitverkiezing. Is het echter uit genade, dan is het niet vanwege verdienstelijke daden. Anders zou de genade geen genade meer zijn. We zien dus dat Israël niet heeft bereikt wat het nastreeft. Alleen het uitverkoren deel heeft zijn doel bereikt. De overigen zijn versteend, volgens het woord van de schrift. God heeft hun geest verdoofd. Hij gaf hun ogen die niet zien en oren die niet horen, tot op de dag van vandaag. En David zegt: laat hun tafel voor hen een strik worden, een val, een struikelblok, een bestraffing. Mogen hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien. Krom hun ruggen zonder ophouden. Israël en de redding van de heidenen. De volgende vraag is: hebben zij zich dan zo gestoten dat zij ten val zijn gekomen? Volstrekt niet. Maar als gevolg van hun misstap werden de heidenen gered om hen jaloers te maken. Als hun misstap de wereld verrijkt heeft en hun falen voor de heidenen rijkdom betekent, wat mogen wij dan niet verwachten als zij hun tekort zullen aanvullen? Nu richt ik mij tot u die uit het heidendom gekomen bent. Ik ben apostel van de heidenen en ik schat dit dienstwerk juist hierom zo hoog, omdat ik hoop mijn eigen volk tot afgunst te prikkelen en er althans enkelen van te redden. Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, wat kan dan hun aanneming anders betekenen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen van het meel geheiligd dan ook het deeg? Is de wortel heilig dan ook de takken? Als nu sommige van die takken zijn weggebroken en jij, wilde loot, daartussen bent geënt en deel hebt gekregen aan het sap van de olijf, verhef je dan niet boven de takken. Wil je je verheffen? Bedenk dan dat de wortel jou draagt en niet jij de wortel. Je zult zeggen: er zijn toch takken weggebroken, zodat ik kon worden geënt. Heel juist, zij zijn weggekapt vanwege hun ongeloof, en jij dankt je plaats aan het geloof. Maar neem je in acht, wees niet overmoedig. Als God de takken die aan de boom thuis hoorden niet heeft ontzien, zal hij ook jou niet sparen. Houd daarom Gods goedheid voor ogen, maar ook zijn strengheid. Zijn strengheid voor de takken die zijn afgevallen, en zijn goedheid jegens jou, als jij tenminste zijn goedheid trouw blijft. Anders wordt ook jij weggekapt. En wat hen betreft, als zij niet in hun ongeloof volharden, zullen ook zij weer worden geënt. Want God is bij machte hen opnieuw te enten. Jij bent van de wilde olijfboom waartoe je van nature behoort, afgebroken. En tegen je natuur in geënt op de edele olijf. Hoeveel gemakkelijker zullen zij die er van nature bij horen, weer op hun eigen stam worden geënt. De redding van Israël. Overschat uzelf niet, broeders en zusters. Ik wil u niet onkundig laten van dit geheim. De verstening die over een deel van Israël gekomen is, duurt slechts totdat de grote massa van de heidenvolken is binnengegaan. En zo zal tenslotte heel Israël gered worden, volgens de woorden van de schrift. Uit Sion zal de redder komen, en hij zal de goddeloosheid uit Jacob verwijderen. Dit is het verbond dat ik met hen zal sluiten, wanneer ik hun zonden heb weggenomen. Al staan zij vijandig tegenover het evangelie omwille van u, toch blijven het Gods geliefden krachtens zijn uitverkiezing, omwille van de aartsvaders. Want God kent geen berouw over zijn genadegaven of zijn roeping. Zoals u eertijds aan God ongehoorzaam bent geweest, maar nu, dankzij hun ongehoorzaamheid, ontferming hebt gevonden. Zo zijn zij op hun beurt nu ongehoorzaam geworden, ten gevolge van de u betoonde ontferming, opdat ook zij nu ontferming zouden vinden. Zo heeft God allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten, om allen in te sluiten in zijn ontferming. Lofprijzing van God. O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie is zijn raadsman geweest? Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven? Want uit hem en door hem en voor hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Hoofdstuk 12. Toewijding aan God. En nu, broeders en zusters, vermaan ik u bij Gods ontferming. Wijd uzelf aan hem toe als een levende, heilige offergave, hem welgevallig. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil en wat goed is, welgevallig en volmaakt. Een lichaam met vele ledematen. Uit kracht van de genade die God mij gegeven heeft, zeg ik tegen ieder van u: acht uzelf niet hoger dan u kunt verantwoorden. Denk over uzelf met bedachtzaamheid, ieder naar de maat van het geloof dat God aan hem heeft toebedeeld. Want zoals het menselijk lichaam vele ledematen heeft, en niet alle ledematen dezelfde functie hebben, zo vormen wij allen tezamen in Christus één lichaam, en ieder afzonderlijk zijn wij elkaars ledematen. De geestelijke gaven die wij bezitten, verschillen naar de bijzondere genade die ieder van ons is geschonken. Is het de gave van de profetie? Gebruik die dan in overeenstemming met het geloof. Is het de gave van dienstbetoon of van lering? Leg u dan toe op dienstbetoon of onderricht. Wie anderen kan bemoedigen, moet dat doen. Wie iets heeft uit te delen, moet het zonder bijbedoelingen wegschenken. Als u leiding geeft, doe het met ijver. Als u barmhartigheid bewijst, doe het blijmoedig. Liefde jegens allen. Uw liefde moet oprecht zijn. Verfoei het kwaad, houd vast aan het goede. Bemin elkaar hartelijk met broederlijke liefde. Probeer elkaar in beleefdheid te overtreffen. Laat uw ijver niet verflauwen. Wees vurig van geest. Dien de Heer. Laat de hoop u blij maken. Houd stand in de verdrukking. Volhard in het gebed. Draag bij voor de noden van de heiligen. Leg u toe op gastvrijheid. Zegen hen die u vervolgen. U moet hen zegenen in plaats van hen te vervloeken. Wees verheugd met hen die zich verheugen en huil met hen die huilen. Leef in harmonie met elkaar. Wees niet hooghartig, maar wijd u aan eenvoudige taken. Houd uzelf niet voor wijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Leef, voor zover het in uw macht ligt, met alle mensen in vrede. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat dat over aan Gods toren. Er staat immers geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal vergelden, zegt de Heer. Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Zo immers stapelt u vurige kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Spreuken hoofdstuk 27, versen 13 en 14. Pak zijn kleed maar, want hij heeft borg gestaan voor een vreemde. En neem hem maar als pand voor een ander. Als iemand in de vroege ochtend zijn naaste luidkeels zegent, wordt hem dat als een vloek aangerekend. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 328 en we hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 7, Romeinen hoofdstukken 11 en 12 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 13 en 14. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Augustinus. Daarom roept de kerk de verdwaalden terug. Immers, ook over de afgebroken takken, zegt de apostel. God is bij machte hen opnieuw te enten. Of u nu spreekt over de schapen die van de kudde afgedwaald zijn, of over het hout dat van de wijnstok afgesneden is. God kan zowel de schapen terugbrengen als de takken opnieuw enten. Hij is immers de opperste herder en de ware wijnbouwer. Over heel de aarde zijn mijn schapen verstrooid, zonder dat er iemand naar vraagt of naar zoekt. Uit het boek Ezra, hoofdstuk 34, vers 6. Onder de slechte herders is er niemand die het zich aantrekt, geen mens die zoekt. Daarom, herders, luistert naar het woord van de Heer. Zo waar ik leef, zegt God de Heer. Ezra, hoofdstuk 34, versen 7 en 8. Zie hoe de tekst begint. Het is als een eed van God, een bewijs van zijn leven. Zo waar ik leef, zegt de Heer. De herders zijn dood, maar de schapen zijn in veiligheid. De Heer leeft. Zo waar ik leef, zegt God de Heer. Welke herders echter zijn dood? Zij die hun eigen belang zoeken, niet dat van Jezus Christus. Zullen er dan herders zijn en zullen ze gevonden worden? Herders die niet hun eigen belang zoeken, maar dat van Jezus Christus. Ja, er zullen er zeker gevonden worden. Ze ontbreken niet en ze zullen niet ontbreken. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 328. Dat betekent dat we morgen dag 329 zijn en dan lezen we Handelingen hoofdstuk 8, Romeinen hoofdstukken 13 en 14 en Spreuken hoofdstuk 27 versen 15 tot en met 17. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.